maken dat wij wel vorderen voor die woonruimte. Een tweede argument daartegenin is dat de gemeente ook al tijdenlang heeft geprobeerd om het pand aan te kopen, maar het pand bleek te duur. De gemeente heeft kennelijk ook al voor de ontruiming, dat was begin 78 dacht ik, heeft de gemeente ook al geprobeerd om het pand aan te kopen, maar steeds bleek het pand te duur. Dat zou natuurlijk ook nog eens een zwaarwegend argument zijn daartegenin. En dat argument dat de gemeente dus de misbruik van haar bevoegdheid zou maken, nou, ik denk dat de gemeente daar nogal wat tegen in te brengen heeft.
Dan die belangenafweging?
De belangenafweging. Wolfensperger zei, de panden hebben slechts een half jaar leeg gestaan. De eigenaar zou dus kunnen stellen, ik was in onderhandeling met een koper. Die koper die wilde er ook wel wat mee doen. Die had er allemaal plannen voor. Maar de krakers hebben mij niet eens de tijd gelaten om aan die verkoop en aan die verbouwing of wat dan ook toe te komen. Ik ben kortom in een situatie van overmacht terechtgekomen. Mm-hmm. Nou vinden wij dat argument, daar is natuurlijk, je kunt dat wel stellen, maar je kunt er ook het een en ander tegen inbrengen. De gemeente die heeft, zoals we ook al eerder zeiden, natuurlijk een leger van 50.000 woningzoekenden die staan te dringen, waarvan de gemeente niet weet hoe ze moet huisvesten. Nou, dat is natuurlijk nogal een zwaarwegend argument. Want de 60 woningzoekenden waarvoor de gemeente zou gaan vorderen in dit geval, die hebben in deze situatie eigenlijk nauwelijks kans op woonruimte. Als ze de wachtlijsten van de gemeente, die nou zo'n aangroeid zijn tot een jaar of vier, moeten afwachten. Mm-hmm. Dus dat is nogal een zwaarwegend argument om te zeggen, nou, de woningzoekenden hebben een heel groot belang bij deze vordering. Precies. Aan de andere kant, de OGEM, de woonruimtewet, maakt het ook mogelijk om panden, zelfs al zijn zij voor als bedrijfsruimte in gebruik, om zelfs die panden te vorderen, mits er geen bedrijfsruimteverklaring is afgegeven. Nou, in dit geval is er geen bedrijfsruimteverklaring afgegeven. De gemeente zou, en dan spreek ik natuurlijk wel over een theoretische mogelijkheid, zelfs de panden kunnen vorderen als zij nog in gebruik zouden zijn bij OGEM. Mm-hmm. Dus het argument dat het nog maar een half jaar leeg staat is niet zo heel sterk, gezien deze twee zaken. Dan het derde.
Dat is de Raad van State.
Dat is die uitspraak van de Raad van State. Vorderen van een woning boven de huurprijsgrens of koopprijsgrens is niet mogelijk. Dat zegt de Raad van State in 1978. Mm-hmm. Nou, hebben we daar twee dingen tegen ingebracht. Ten eerste spreekt de Raad van State, of de woonruimtebeschikking waar het dan allemaal in staat, spreekt over woningen van boven de 260.000 gulden of 570 gulden huur per maand. Ja. Woningen, hier gaat het om een gebouw. Je zou dus heel goed staande kunnen houden dat het die hele grens voor gebouwen helemaal niet geldt. Mm-hmm. Een tweede tegenargument is dat natuurlijk de gemeente gaat niet vorderen voor één persoon, maar voor een stuk of 60 personen. Per eenheid zal de huurprijs dus ver uitkomen onder dat niveau van die huurprijsgrens. Mm-hmm. Nou, en dat zijn dan onze tegenargumenten die volgens mij ook nogal sterk zijn.
Nou, deze week horen we de uitslag. Ik neem aan dat jullie toch tegen Wolfensperger zeggen van, probeer het nou eens een keer voor de rechtbank. Je weet nooit wat er gebeurt.
Ja, we hebben dat tegen hem gezegd. Probeer het in dit geval. We hebben ook van hem gehoord dat naar aanleiding van dit geval van de Grote Keizer, de gemeente voor het eerst in ieder geval weer overweegt om te gaan vorderen. Terwijl deze vorderingsmogelijkheid in het verleden eigenlijk nooit gebruik van gemaakt. Naar aanleiding van dit geval overweegt de gemeente voor het eerst te gaan vorderen. En het is dan ook zeker niet uitgesloten, volgens Wolfensperger zelf, dat de gemeente ook in andere gevallen dit instrument van vordering nog zal gaan toepassen.
De Grote Keizer. Een heel sociaal verhaal dus, aldus Berends. En daarom vroeg Radio Amsterdam aan een van de krakers van de Grote Keizer of ook die krakers van mening zijn dat Berends nu lekker sociaal bezig is.
De eerste reactie was, maakt niks uit, de ene sprekerland die wordt vervangen door de andere. En het blijkt ook wel, ik heb een stuk gelezen in Trouw van vanmorgen. Daar blijkt heel duidelijk dat hij niets anders in de zin heeft als wat geld verdienen met die panden. Hij heeft een aantal panden achter de hand, zegt hij zelf, die hij met behulp van wat bevriende financiers en dergelijke wil gaan ombouwen tot 1-2 persoonshuisvesting. En daarom is het dan ineens een goede sociale eigenaar. Maar blijkt verder uit andere zinnen in zijn verhaal, waarbij die letterlijk geciteerd wordt, wat de bedoeling is. Ten eerste is het zo dat de Grote Keizer als kantoorruimte gebruikt gaat worden. Dat er helemaal geen 1- en 2-persoonshuishoudens komen. Vandaar dat hij zich een beetje sociaal probeert voor te doen. Van ik wil wel, weet je wel. Maar wie bewijst dat? Iedereen in Amsterdam kan wel zeggen van ik ben dit en dat van plan. En daarom moet dit eerst ontruimd worden. Dat zegt helemaal niks. En nou, heel karakteristiek. Een zinnetje, zal het even voorlezen. Als ik bijvoorbeeld het schip in zou gaan met de grote keizer, ja, dan wordt het natuurlijk moeilijker. Met andere woorden, de grote keizer die moet wel slagen, die moet wel ontruimd worden, hij moet wel kantoren kunnen vestigen daar in de grote keizer, want anders kan hij de rest van zijn zogenaamde sociale plannen in Amsterdam voor 1- en 2-persoons herhuisvesting niet betalen, niet verwezenlijken. Dus natuurlijk, je reist met 3 graden, het ruikje van 10 kilometer afstand. Nou, even kijken hoor. De laatste zin vind ik ook heel leuk, de laatste zin van het stukje, want de rest is toch niet de moeite waard, vind ik eigenlijk hoor. De laatste zin gaat zo. Maar als ik de grote keizer niet ontruimd krijg, dan doe ik geen zaken meer in Amsterdam. Dan ga ik en alle anderen in de bouwwereld hier niet meer werken. Met andere woorden, ze reist de chantage aan het adres van de gemeente. Hij schrijft, je kunt een half jaar de tijd krijgen van mij. Dat is mijn sociale instelling, ik wil de druk van de ketel halen en dat soort nonsens. Het eind van het liedje is helemaal, als je het niet doet, dan trek ik en al mijn vriendjes uit de bouwwereld wel mooi terug uit Amsterdam. Want dan is het zo'n onbetrouwbaar investeringsklimaat geworden en dat soort dergelijke dreigingen meer. Het is heel duidelijk dat deze man het dus met een andere tactiek probeert. Maar het er in feite op neerkomt dat hij ook, zij het iets geraffineerder als de ogen, gaat proberen die grote keizer te ontruimen. En deze keer geen luxe appartementen, maar botweg kantoren.
Al dus Kees, een van de krakers van de grote keizer. Ten slotte nog dit, de krakers van de grote keizer, die verklaren nog steeds dat ze niet uit de 6 panden zullen vertrekken.
De onvermijdelijke grote keizer en de verplicht gestelde koningskwestie. Pretty Woman, Del Shannon. Het is 5:08. De grote keizer. Burgemeester en wethouders hebben besloten voorlopig geen pogingen tot vordering te doen. Het gemeentebestuur heeft de overtuiging dat een vordering te weinig kans van slagen heeft. Ik heb een heel sociaal verhaal te vertellen, maar het lijkt, of niemand het gelooft, uit mijn mond. Dat verklaart de Amsterdamse projectontwikkelaar Peter Berends tegenover trouwjournalisten. Berends Beheer BV blijkt nu ineens de enige echte eigenaar van de grote keizer. Een heel sociaal verhaal dus, aldus Berends. Daarom vroeg Radio Amsterdam aan een van de krakers van de grote keizer of ook de krakers van mening zijn dat Berends zo sociaal is.
De eerste reactie was, maakt niks uit, ene spreek.
In overleg met de VVD-fractie, het
voor 68 van de LP Beggers Banker in Nijs voor Karel Adriaanse. Dat is een jongetje dat een paar dagen geleden geboren is.
Ik weet niet wat ik van
zou. Nou, u begrijpt het. Café Schiller. Het is 6:06. In het panel zitten dit keer Hans Dulver, tenorsaxofonist en, dat hebben we vandaag ontdekt, ook nog eens vakbondsbestuurder. Tom van Dijk, journalist van de Haagse Post. Kees, een kraker van de grote keizer. Hans Knoop, public relations man en columnist van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Lucas van der Land, politicoloog en docent aan de Universiteit van Amsterdam. Jack van der Meulen, strafrechtdeskundige en docent aan de Universiteit van Amsterdam. En Marianne van Ophuizen, journaliste van de Nieuwe Linie Weekblad. De onderwerpen zijn koningin Beatrix, Knoop contra Nieuwsnet. En beginnend met de grote keizer, want er zijn weer nieuwe ontwikkelingen. Berends Beheer BV is namelijk de nieuwe eigenaar van de ogenpanden. Dat is niets nieuws. Dat heeft gisteren Trouw onthuld. Hij zegt plannen te hebben voor jongerenhuisvesting. Nou heb ik gemerkt dat zowel de kranten zo langzamerhand er ook achter komen dat er iets tussen de gemeente en Berends is wat niet helemaal 100% is. Kees, reactie op Berends Beheer BV. Wie is dat nou precies? Dat heb je vanmiddag uitgezocht, hè?
Ja, ik heb het vanmiddag uitgezocht en 5 minuten geleden ook zo'n beetje. We hebben op informatie gekregen. Maar Berends is iemand die beweert dat hij in december die panden gekocht heeft. En dat hij een ontzettende sociale figuur is die in Amsterdam De woningnood van 1- en 2-persoons huishoudens, alsof het daar alleen om zou gaan in Amsterdam, aan wil pakken. Hè? Een soort consortium met particuliere bouwaannemers en financiers. Vanmiddag ben ik even bij de Raad van Arbeid geweest. Het blijkt dat heel die BV van de heer Berends een zaak is met heel weinig kapitaal.
Hoeveel?
Ja.
75.000 gulden. Als...
Ja, zoiets was het. En iets van 15.000 gulden gestort kapitaal. Nou, ik denk als je met dat bedrag de woningnood in Amsterdam wil gaan aanpakken, dan dat lijkt me nog wel moeilijk. Dat ten eerste. Maar, er is nog iets. Heel raar. Berends, die schijnt, dat wordt vandaag geschreven sinds december. Hij heeft in september 1979 al relaties met Trommel Vastgoed BV gehad. En Trommel Vastgoed BV, dat is een dochteronderneming van de OGEM. Dus dat is de eigenaar. Die hebben namelijk in september al een hypotheek gesloten bij de AGO Hypotheekbank. Met andere woorden, ze hebben toen in die tijd al hun belangen nauwkeurig geïnventariseerd bij die grote keizer. Er zijn ook al briefwisselingen geweest tussen Trommel BV, onder leiding van directeur Goedhals, en de heer Berends zelf. Zo van, jongen, de panden zijn gekraakt en dat soort mededelingen. In ieder geval samen toen zijn ze met die hypotheekbank aan de slag gegaan. Hebben daar een hypotheek gesloten.
Wat wil je daarmee zeggen?
En Wim Everts, waar we geloof ik vorige week nog over gepraat hadden. Dat is dan die bekende heroïnehandelaar uit Amsterdam, die op het ogenblik in de bak zit. Die schijnt ook weer wat belangen in die hypotheekbank van de AGO te hebben. Kortom, al dat gepraat over wisselingen van eigenaren van de grote keizer. En het blijkt één pot nat te zijn.
Het is net Monopoly.
Het is één pot nat.
Noem je iemand
de ene is een stroommannetje van de andere. Het komt ons neer.
Het is een soort afleidingsmanoeuvre of zo. Kappen we niet ergens in zonder dat...
Weet je wat ik denk?
Het is gebruikelijk in Amsterdam, dat soort huppelcontracten.
Wie koopt er in godsnaam een pand wat helemaal vol zit voor 3,1 miljoen of zo, geloof ik. Dan moet toch of gek zijn of je moet er wel hele goede reden voor.
Er zijn een aantal hele rare dingen. Ik wil er eentje uithalen, die is misschien wel illustratief. Ze proberen de kluit te blazen, dat is duidelijk. Hè? Juridisch is eigenaar nog steeds de OGEM, Trommel BV. Die rente die ze aan de hypotheek moeten betalen, die loopt tot 85. Met andere woorden, ze blijven eraan vastzitten aan heel die toestand. Dan daar komt nog bij dat de OGEM om al die publiciteit van deze zaak, daar wil ze onderuit. Wat gebeurt er nu? Ze proberen eerst eens bij een China's Investment Company. Hoe gaat dat? Voorlopig koopcontractje. Het blijkt ook niet zo leuk te werken in de publiciteit. Nou, dan die heer Berends maar weer eens naar voren geschoven. Die gaat het helemaal anders aanpakken. Die komt met een groot verhaal en trouw van vanmorgen met... ik ga hier in Amsterdam samen met mijn vriendjes in de bouwonderneming, in de bouwwereld de woningnood aanpakken. En dan krijg je dit soort dingen. Ik zal één zinnetje voorlezen. Als ik bijvoorbeeld in het schip zou gaan met de grote keizer, ja, dan wordt het natuurlijk veel moeilijker, schrijft hij daarin. Dat wil zeggen, hij heeft eerst uitgelegd dat hij de grote keizer wel degelijk ontruimd wil zien. Hij geeft daar natuurlijk een half jaar de tijd voor aan burgemeester Polak. De druk moet van de ketel af, met andere woorden, geen spanning, geen agressiviteit in Amsterdam. Maar het moet wel ontruimd worden. En dan komen er kantoren. En als ik dat niet kan doen, dan ga ik het schip in. En dan kan mijn fijne plannetje om in Amsterdam elders mijn bezit tot 1- en 2-persoons huisvesting te organiseren, dat gaat dan ook de mist in. En op zo'n manier wordt het gepresenteerd alsof er nu ineens een hele idealistische eigenaar aan het woord is. En dat het allemaal weer heel goed is. En dat het toch wel heel raar zou zijn als de krakers daar tegen waren. Nou, ik kan nu al zeggen dat die eigenaar al sinds september onder één hoedje speelt met de OGEM. Zuiver als stroomman wordt er hier opgetreden.
Ik wil de kluit belazerd gewoon. Ik wil even, Ton, jij had ook een verhaal over de gemeente.
Ja. Wat Kees nog even vertelde, dat nog even aanstippen. Kijk, ik bedoel, die Berends is natuurlijk eigenlijk een hele slimme man. Die denkt, als ik nou hier een soort reddersrol speel, dan krijg ik misschien mijn vergunningen voor die 1- en 2-persoons huishoudens er makkelijk door. Want er is dus inderdaad ontzettend veel business in Amsterdam te maken op het ogenblik met 1- en 2-persoons huishoudens. En dan zal het in de praktijk natuurlijk niet gaan om huren die nu betrekkelijk laag genoemd zijn in de krant. Maar je kan dus op het ogenblik een leuke maisonnet, 1 kamer, 2 kamers met een keukentje, die kan je dus aan de lopende band kwijt voor dikke prijzen. En als hij daar vergunningen voor krijgt, dan denkt hij bij zijn eigen van door een beetje in die rol te spelen. Tenminste, zo schat ik het in.
Ja, maar
dan is het
zo of niet? Of,
Hij probeert het toch? Hij probeert maar, het gewoon. Of het lukt, dat zal nog te bezien zijn. Nou, even nog het andere ding wat jij zei, want het is iets heel raars aan de hand. Wat ik steeds niet begrepen, want dat hebben we ook in het verhaal niet verwerkt, omdat het in feite ontzettend veel ruimte vergt en moeilijk uit te zoeken valt. Maar wij waren dus vrijdag, Herman Fuijs en ik, bij Wolfensperg. Na de collegevergadering wist Wolfensperg ons te melden dat de nieuwe eigenaar, nu bekend bij de gemeente, de heer Berends was. Maar ook was bekend dat meneer Berends de eerste op handen zijnde ontruiming, 17, 18 december, zou die plaatsvinden. Dat meneer Berends tegen de deurwaarder gezegd zou hebben van doe het nou maar niet. Want kerstmis, moeilijkheden met de bewaking en zo is ongeveer de suggestie. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om dat dus al op 17 en 18 december meneer Berends zich daadwerkelijk met de zaak bemoeid schijnt te hebben via de deurwaarder. En dat het dus anderhalve maand duurt voordat de naam Berends officieel op de proppen komt. Dus er is of sprake van een ontzettende miscommunicatie, dat de deurwaarder niet zo slim is geweest om de gemeente te bellen en te zeggen van hé, ik heb nu een meneer Berends als kennelijk als eigenaar van deze panden bij mij aan de deur gaat. Of de gemeente, en dat is dan Polak in dit verband, want je kan niet de hele gemeente rekenen, want in feite ging het alleen om Polak. Ja. Of Polak heeft dus anderhalve maand met de wetenschap gelopen dat Berends wel de eigenaar was en ondertussen een rookgordijn opgetrokken. Dan lijkt me dat laatste erg stug, maar ik zou toch wel eens willen weten hoe dat zit gewoon.
Ja.
Jack van de Meulen.
Nou, hoe dat zit, het zit eigenlijk ergens simpel. Er wordt natuurlijk geweldig rookgordijn opgeworpen, hè? Dat heeft Kees al gezegd. Maar het ligt simpel. De enige juridische eigenaar is de OGM.
Nog steeds, ja.
Nog steeds. En wat er verder gerommeld wordt en wie er naar voren wordt geschoven, volgens Nederlands recht blijft de OGM juridisch eigenaar. En dan kunnen we allemaal voor opties en voorlopige koopcontracten zijn. Daar heeft men niet mee te maken. Het gaat om de OGM, die is juridisch eigenaar. Die kan, het vonnis is ook, het arrest van het gerechtshof, is ook een ontruimingsvonnis waarbij de OGM verlof krijgt om ontruiming te bewerkstelligen. En de deurwaarder heeft ook niks te maken met meneer Berendsen of wie dan ook. De deurwaarder heeft alleen te maken met de OGM. En de gemeente heeft ook alleen te maken met de OGM. Die is juridisch eigenaar. Ja,
maar die kan natuurlijk...
Marianne van Ophuizen.
Die kan natuurlijk...
De OGM kan natuurlijk wel mensen als stroommandaten optreden.
Ja,
daar
worden ze
handjeklap
gespeeld. Dan worden ze, als de deurwaarder een ontruiming af, van een ontruiming afziet... omdat ene meneer Berends meldt van het is niet nodig. Dan vind ik het echt belachelijk dat de anderhalve maand, dus ja, is het anderhalve, het is al langer dan anderhalve maand, zoiets. Dus heel raar gezocht wordt en allerlei vreemde speculaties over eigenaren eronder doen. Terwijl die man zich dus al lang bekend heeft gemaakt.
En nu blijken nou, Schäfer de heer Berends ook ruzie te hebben. De heer Berends zou meneer Schäfer onder druk hebben gezet door te zeggen van als jullie niet meewerken dan weet ik nog wel aardige verhalen over het college van BNB.
Ja, die weet ik ook nog wel. Dat Schäfer zijn rol in het hele geval ook goed speelt, is duidelijk. Schäfer die heeft hier een week geleden nog zitten verklaren dat de eigenaar nu eindelijk gevonden was. Het was dan die Chinese Investment Company en dergelijke. Terwijl het dus al nu weer achterhaald is. Gewoon een leugenaartige opstelling van hier naar Ginde. Maar wat ik ook buiten het gesjoemel met wie is er nou eigenaar, wat Jacques zegt klopt, juridisch is de OGM eigenaar en die maakt gebruik van zoveel mogelijk rotters en zoveel mogelijk stroommannetjes die dan zogenaamd als eigenaar in voorlopige koopcontracten genoemd kunnen worden en dergelijke. En die de publiciteit van de OGM afhalen, want daar is het om te doen natuurlijk. Hè. Ik heb duidelijk gezegd dat ze tot 75 met die renteclausule aan die toestand vastzitten, aan de Grote Keizer vastzitten. Dus wat dat betreft, elke nieuwe eigenaar die er volgende week zal komen, zullen er wel wat komen hoor. Ja. Dat is om de belangstelling van de OGM weg te trekken. Maar wat wel heel kwalijk is, dat vind ik echt dat het altijd hier om 1- en 2-persoons huishoudens gaat draaien. Niet dat het onbelangrijk is, maar dat is niet het enige. Dat is iets waar, dat is een daar wordt het op toegespeeld, toegespitst door de gemeente. Alsof dat het enige probleem is hier in Amsterdam. We hebben duidelijk als krakers laten merken en wij niet alleen maar alle bewonerscomité's, huurderscomité's in de stad, dat ze het met ons eens zijn. En dat deze strijd niet alleen gaat voor beter 1- en 2-persoonshuishoudens, maar dat er hier in Amsterdam nog tal van andere groeperingen met de rug tegen de muur staan. Dat komt nooit naar voren. Waar blijven de huurderscomité's die ontruimd worden? Waar blijven de bejaarden die krap zitten? En dat soort dingen meer. Nog één opmerking, zoals wat. Dat is dan de volgende manipulatie, zou ik het willen noemen. Vandaag voorpagina van het Parool, hoe kan het ook anders. Schaefer en Polak geven te kennen dat vordering door de gemeente in dit geval zo weinig kans maakt dat men het idee voorlopig heeft laten varen. Wat is het nou voor gelul? De rechtswinkel heeft vorige week heel duidelijk kenbaar gemaakt dat het wel kan. Weer geen argumenten. Er wordt hier gesproken over een aantal, hoogleraren die dat dan op verzoek van de burgemeester nota bene, hebben ze een negatief advies?
Nee, dat gaat om het ontruimen. De andere...
Nou ja, goed, in ieder geval, er wordt hier weer niets gezegd waarom er niet gevorderd kan worden. Er wordt alleen maar duidelijk dat er kan niet gevorderd worden. Al dat soort, ik vraag me, het is duidelijk dat er wel gevorderd kan worden.
Ja, nou, men durft het blijkbaar niet aan.
René, is de pan eigenlijk steeds constant te koop of niet?
Nou ja,
dat komt ook. Ja, ja, we hebben Mies Baalman en Bingo afgeklopt.
Ik hoor hier dat ze niet Tom van Dijk, verkocht mogen worden.
Ik denk ook, ja, dat is misschien wishful thinking of zoiets. Maar ik denk ook dat Wolfensperger er rekening mee houdt. Mocht hij ooit uit de politiek komen, hij nog altijd een juridisch verleden daar met zich meedraagt. En ik denk dat hij deze zaak minder politiek beziet dan wel juridisch. En dat het juridische aspect voor hem op dit moment zwaarder wegen dan zijn politieke opstelling. En dat hij het dus eigenlijk lullig vindt met een carrière als een korte carrière als meester in de rechten achter de rug. En misschien een korte carrière als wethouder voor de boeg. Dan misschien weer terug in de jurisprudentie komend. En een beetje lullig vindt om op zijn titel te hebben een verloren proces.
Ja, ja.
Het gaat hier echt om juridische scherpschrijperij. En hij zit daar echt heel erg mee omhoog of hij zo'n zaak zou kunnen winnen. Terwijl het voor
geen
een wethouder voor
dus.
Mij... Ja, terwijl het voor een wethouder voor mij er niet om gaat of je wint of verliest. Je moet het ook gewoon aandurven spannen.
René...
En ik wilde nog even iets zeggen, een grapje.
Heel kort.
Want dat heb ik echt uit betrouwbare bron gehoord. Die panden zakken vreselijk in prijs. Want Udink is aangeboden of een gouden horloge of de OGM-panden om mee te nemen. Maar hij heeft toch voor het gouden horloge gekozen.
René, woningzoekende, heeft een verklaring.
Ja, nou, we hebben het nou de hele tijd over wethouders en over speculanten. We kunnen die Berens trouwens wel de redder de Engel van Amsterdam gaan noemen. Als het zo blijkt, maar goed.
Ja, dat is sociaal.
Maar we hebben natuurlijk ook nog onze nieuwe koningin. En onze nieuwe koningin, dat is dus mevrouw Beatrix, zullen we het maar noemen. En die heeft in Den Haag een paleis laten verbouwen. Of twee paleizen, eentje voor 3,5 miljoen en de andere voor 49 miljoen. Maar die is nog lang niet klaar. Dat is Noordeinde, dat zal nog wel veel meer gaan kosten. En even een paar dingen aanstippen dan eerst. Beatrix die heeft een nogal huichelachtige documentaire gemaakt in de pijp. Met over slecht wonende buitenlandse kindertjes. Ook in de Jordaan, ja. In het teken van het jaar van het kind. Ja? Andere leden van het Koninklijk Huis houden zich onledig met grondspeculatie. Bijvoorbeeld Italië. Denk aan Puerto Ercole. En ondertussen creperen... Rond de 100.000 mensen, 53.000 geregistreerde plus nog zo'n 50.000 niet geregistreerde mensen in Amsterdam, omdat ze geen behoorlijk dak boven hun hoofd hebben. Moeten die mensen nu allemaal weer braaf met oranje vlaggetjes gaan zwaaien als mevrouw Beatrix de voor haar voor miljoenen gerestaureerde nieuwe kerk betreedt om even ingehuldigd te worden? Moeten die mensen zich nu weer laten misleiden door het propagandaapparaat dat het welbekende oer-Hollandse sfeertje oproept van ach die koningin, dat is toch zo'n kwaaie niet goed mens, et cetera. Zodat die mensen hun problemen even kunnen vergeten en door een cordon van pelotons marchouché nog een glimp van de kunnen opvangen van de miljoenendans die in de nieuwe kerk wordt opgevoerd. Kijk, er zullen ook pelotons tegen de te ontruimen krakers worden gebruikt. En wel pelotons van de ME in naam van de wet van het Koninkrijk der Nederlanden. Geweld tegen woningzoekenden. Die mensen zullen op 30 april wel niet wel met andere vlaggetjes gaan zwaaien, denk ik. Nou, misschien geen eens vlaggetjes, nee. En op 30 april zijn er geen 53.000 woningzoekenden meer in Amsterdam die geregistreerd zijn. Nee, dan zijn het er alweer 57.000, want er komen er elke maand 1000 bij in Amsterdam. Plus nog eens een keer, nou, dan zijn er misschien dan wel tegen die tijd al 100.000 niet geregistreerd of zo. En al die mensen die al geregistreerden mogen zich verheugen in het bezit van een geel papiertje, het urgentiebewijs, maar dat is al lang vergeeld. En dat kunnen we, dat zien we dat ze ook binnenkort wel merken als er GDH-acties ook binnen het GDH zullen komen.
Maar die mensen met urgentie mogen wel op vooraan in de nieuwe kerk zitten, heb ik gehoord.
Nou. Geloof je dat?
Ja.
Ik dacht dat ze er mij moesten zwaaien. Nog even over de grote keizer. Ik neem aan als de grote keizer ontruimd gaat worden, dat er wel mensen van monumentenzorg zullen komen kijken of niet al te veel beschadigd zou worden. Misschien dat monumentenzorg dan ook gelijk het koninklijk huis kan bijzitten.
Oké. Dan komen we... Nee, geen enkel opmerking.
Dit is nieuws.
Want we gaan nu... Nou, één opmerking dan.
Ah, dat is belangrijk.
Maar jouw opmerkingen zijn altijd zo lang.
Dus. Nee, dat is heel kort. Want dit, het is belangrijk om te zeggen, vind ik. Er worden op het ogenblik in alle delen van het land huiszoekingen gedaan met mensen die uit solidariteit en uit een woningnoodsituatie zeer waarschijnlijk wat acties tegen de OGM doen. En er is één aanleiding beetgenomen, dat is namelijk dat er een week of anderhalf geleden in Deventer een rookbommetje bij een toonzaal naar binnen is gegooid. Een toonzaal van de Technische Unie, zoals iedereen weet, een dochteronderneming van de OGM. En die jongens, die worden morgen voorgeleid voor de rechtercommissaris, zitten nu al meer dan 10 dagen. En die zullen waarschijnlijk, alle inlichtingen zo'n beetje doorgenomen te hebben, zo'n half jaar of een jaar vastgehouden. En ik denk dat dat gewoon als mededeling al duidelijk genoeg is. Schandalig vind ik dat.
Uit Z. Die panden zijn gekraakt. Dat is al in november 78 gebeurd. Dat is al een hele tijd geleden. De stad heeft u daar sinds die tijd zo nu en dan zelfs tot vervelens toe van op de hoogte gesteld. De zaak is nu van landelijk belang geworden. Zo belangrijk geworden dat, en dat mogen we toch rustig stellen, het is in dat forum daarnet ook al gezegd, dat de krakers daar, of de demonstranten, hoe je ze wilt noemen, in ieder geval bereikt hebben dat er nu een langdurig en grootscheeps debat over dat grootste probleem van Amsterdam wordt gehouden in die gemeenteraad. Ik zei het al, we gaan een beetje terugblikken. We hebben een bandje uitgezonden op 16 december van het vorige jaar. En dat was een overzicht van de gebeurtenissen rond de kraak van de Grote Keizer. In de week voor die 16e december van 1979 was de deurwaarder, meneer Braan, langs geweest om de ontruiming aan te kondigen. Wij gaan u nu deze uitzending opnieuw laten horen. Wat gebeurde er tot 16 december 1979?
De gekraakte panden van de Technische Unie OGEM aan de Keizersgracht 242 tot 252 zullen hoogstwaarschijnlijk maandag worden ontruimd met behulp van de mobiele eenheid. Voordat het zover is, willen we u nog een overzichtje geven van de belevenissen rond deze 6 herenhuizen in het afgelopen jaar. Tot januari waren ze door de Technische Unie in gebruik. De beleggingsmaatschappij Vastgoed kocht de panden voor 3,5 miljoen van de eigenaar Wil Leon. Eerder waren ze door makelaar Jacobus Recours te huur aangeboden voor 350.000 gulden per jaar. Na 10 maanden leegstand werden op 1 november 1978 de panden gekraakt. Thijs Lievering was er direct bij.
Dat is een snelle actie, hè?
Ja, een hele snelle actie. We moeten een beetje opletten. De zaak staat geblokkeerd. Moeten we wachten voor de politie. Zo snel mogelijk alles erin en dan doorgaan.
Even lezen even voor. Nou, voor buurtbewoners en belangstellenden, vandaag is deze gracht, de Keizersgracht, een aantal panden gekraakt. Onder deze panden ook nummer 244, het pand waar onze groep zijn intrek nam. Onze groep bestaat uit voornamelijk studenten, werkende jongeren. Zijn alle mensen die in de huidige Amsterdam op geen enkele legale wijze aan woonruimte konden komen. Een kat in de nood maakt rare sprongen en daarom hebben wij, die nog nooit iets met kraken te maken hadden, uiteindelijk toch besloten deze wanhoopsroute te volgen. Dat onze keuze uiteindelijk hierbij op de Keizersgracht is gevallen, heeft een aantal zeer duidelijke redenen. In de eerste plaats is het pand eigendom van een beleggingsmaatschappij, de Vastgoed namelijk een vennootschap, waardoor het pand leidend voorwerp is geworden van speculantenpraktijken en er het laatste jaar vrijwel niets mee gebeurd is en nu al geruime tijd leeg staat. In de tweede plaats doet het gebouw dienst als kantoorpand, iets wat wij als in de hoogste woningnood verkerende jongeren niet kunnen verkroppen, gezien het feit dat deze huizen uit oorspronkelijk woonhuizen bedoeld waren, echter uit rendementsmotieven tot kantoorruimte werden gebombardeerd. Dat krakers het nogal moeilijk hebben in Amsterdam hoeft geen betoog. Vaak zijn in het gekraakte pand vloeren verwijderd, sanitaire voorzieningen vernield of verdwenen. Ramen kapot, elektriciteit en waterleiding in abominale staat verkerend, om van de bouwtechnische situatie maar niet te spreken. Kortom, er moet in 99% van de gevallen waarin gekraakt wordt enorm veel opgeknapt worden. Daarom, alle hulp is welkom. Heeft u soms oude, nog bruikbare spullen, doet u ze ons alstublieft toekomen. Hopende u onze motivatie duidelijk gemaakt te hebben, u wellicht geruststellend hierdoor, de krakers. Vertel even ongeveer wat er gebeurt. Jullie zijn al een uurtje bezig. Het is nu 10 uur.
Ja, ja.
Jullie houden de gracht aardig vast. De politie moet er nog aankomen. Jullie hebben nog geen politie gezien. Wat zetten jullie er nou allemaal in?
Meubilair. Tafels, stoelen, bedden. Gewoon je woonspullen. En wat hout om het in het begin te verstevigen. Maar ja, dat is... Dat is niet verder de moeite. Het gaat om het wonen. En,
wat moet er minimaal in staan?
Nou, voor de justitie, politie moet er minimaal tafel, bed en stoel in staan. En dan wordt er gewoond. Dus dat is ook als eerste gaat dat naar binnen. En dan wordt er ook gewoond inderdaad.
Ook bij deze kraakactie kwam de politie even een kijkje nemen.
Ik maak me er zelf niet zo druk om. Nee, ze hebben misschien ergens wel gelijk. Misschien, ik weet het wel zeker.
Na enkele korte gedingen kwamen de krakers voor het gerechtshof op 25 september van dit jaar. Toen gaven zij het volgende overzicht van de gebeurtenissen tot op dat moment.
Juni 1978, definitieve verhuizing van de Technische Unie naar Amstelveen. Juni 1978, de OGM sluit een voorlopig koopcontract af met de in Spanje wonende uitgeverspeculant Willy Leon. Op 2 januari 1979 zouden de panden leeg opgeleverd moeten worden. Er zouden ook clausules bijgevoegd zijn die de OGM tot een dwangsom van 8000 gulden per dag zouden dwingen. Tot een maximum van 270.000 indien ze niet leeg opgeleverd zouden worden. 1 november 1978. Ondanks het feit dat de panden bewaakt worden door Securicor voor een bedrag van 6300 gulden per week, worden de panden door ongeveer 50 woningzoekenden gekraakt. De panden aan de Keizersgracht althans. 23 november 1978, Prinsengracht 357, wordt gekraakt door Paul van Wissen, een ex-verslaafde en asociaal werker, die door de OGM betaald wordt om achter namen te komen van de bewoners van de rest van het Technische Uniecomplex. 13 december 1978, tweede kort geding. Paul van Wissen heeft 4 namen doorgegeven aan de OGM. Geen van de 4 zijn bewoners, 1 was er zelfs nooit geweest. Op Prinsengracht 355, die ook een kort geding aan hun broek hebben, hetzelfde. Paul van Wissen weet wel echte namen, maar houdt deze achter daar hij het op een akkoordje heeft gegooid met Willy Leon, de nieuwe eigenaar. Willy Leon wil de dwangsom van 270.000 gulden incasseren, waarvan Paul van Wissen later een percentage zal ontvangen. Willy Leon krijgt het geld als op 2 januari 1979 de panden niet leeg worden opgeleverd. Als Willy Leon de panden leeg zal willen, zal Van Wissen met de echte naam op de proppen komen. 18 december. Het kort geding begint. Medekraker, tussen aanhalingstekens Paul van Wissen, getuigt voor de OGM. Hij stuntelt, kan de gedaagde niet identificeren. 23 januari. Begin onderhandelingen tussen gemeente, OGM en de krakers. Doel is een regeling te vinden voor verkoop van de panden aan de gemeente ten behoeve van jongerenhuisvesting. De OGM biedt de 4 aanwezige krakers vervangende woonruimte aan of een ton oprotgeld. De bewoners gaan er uiteraard niet op in. 25 januari, de uitslag van het kort geding. Gewonnen. Nieuwe detectivebureaus worden geraadpleegd. 27 januari, via verschillende kanalen worden de bewoners gewaarschuwd dat er 's avonds een knokploeg van 100 man zou komen. Er wordt alarm geslagen en uit heel de stad komen honderden krakers. De knokploeg keert onverrichte zaken huiswaarts. Later blijkt dat de voorzitter van de raad van bestuur van de OGM, ex-minister van onder andere volkshuisvesting, Udink en OGM-commissaris Jaap Boersma, ook een ex-CDA-minister, hiermee persoonlijk hadden ingestemd. 13 februari, tweede deel onderhandelingen OGM, gemeente Krakers. OGM is best bereid de panden aan de Keizersgracht te verkopen aan de gemeente, maar eist daarvoor ontruiming van de panden aan de Prinsengracht. De onderhandelaars gaan er uiteraard niet op deze belachelijke eis in. 22 februari. Op verzoek van de OGM wordt het hoger beroep uitgesteld. 9 maart. Derde en laatste deel onderhandelingen OGM gemeente Krakers. OGM komt niet opdagen. OGM jurist Roel, zeg maar Hans, zegt de panden toch aan Willy Leon te verkopen. 15 maart. OGM vraagt opnieuw uitstel. 12 april. Memorie van grieven van de OGM. 3 mei. Memorie van antwoord. 1 juni. Er wordt een brief gestuurd naar de heer Roel, jurist van de OGM, over het hervatten van de onderhandelingen tussen de bewoners van de Grote Keizer, gemeente en OGM. Geen antwoord. 6 juni. De uitspraak van het hoge beroep zal op 14 juni gegeven worden. 14 juni. Op verzoek van de rechter zullen op 25 september pleidooien plaatsvinden. 22 september. Op de Keizersgracht vindt een straatactiefeest plaats. 25 september om 9:30 zullen op Prinsengracht 436 de pleidooien plaatsvinden van de advocaten van Ooghem en Krakers. Wij nodigen iedereen uit hierbij aanwezig te zijn om ons te ondersteunen.
Is dat allemaal in het krantje over de grote keizer? Je bent auteur. Je hebt deze dingen op een rij gezet. Jullie gaan nu dadelijk naar de Prinsengracht, naar het gerechtshof. Wat verwacht je?
Ik hoop dat er veel mensen zijn en ik hoop dat de rechter een beetje inziet waar het in wezen om gaat. En dat het niet om gaat of die bepaalde mensen hier al of niet wonen, maar om de wezenlijke problemen. De wezenlijke problemen zijn de enorme speculatie en leegstand hier in de stad Amsterdam.
Mijn pleidooi zal daarover worden gepraat, neem ik aan. Maar ik denk dat die rechter toch gaat beslissen op feitelijkheden.
De rechter gaat beslissen op grond van het feit dat of die persoon hier wel of niet, niet woont. Maar ja, zo is de wet nu eenmaal. Ik bedoel, dus het is een vreemd systeem, een belachelijk systeem. Het feit dat je een pand kunt ontruimen alleen op grond van een naam die je weet.
Je hebt woonrecht.
Hè?
Je hebt woonrecht bedoel je?
Ja. Ja, natuurlijk hebben we woonrecht.
De advocaat van de Krakers gaf na de pleidooien voor het hof het volgende commentaar.
Nou, meneer Hampen, die advocaat is van de Technische Unie, die vond dat de persoonlijke, of de rechten van het individu, en zo, dat die met voeten worden getreden door het kraken. En dat dat eigen richting is. Hè? Je mag natuurlijk niet zomaar de wet overtreden. En als je kraakt, dan overtreed je de wet. Nou, dat is een schande. En daar gaat de hele rechtsstaat gaat daarmee ten onder. En het ergste is, aldus meneer Hampe, BMW van Amsterdam, burgemeester en wethouders, en de gemeenteraad en alle andere mensen die steunen het kraken. En die zijn daarvoor. Nou, dat is natuurlijk allemaal niet waar. Hè? Niet de rechten van het individu worden geschaad door kraakacties. Integendeel, de belangen van krakers, dat zijn individuen. Die kunnen eindelijk hun belangen waarmaken door een dak boven hun hoofd te hebben. En degene die daar schade van lijden, dat zijn onroerend goed maatschappijen, beleggingsmaatschappijen, de Technische Unie, grote giganten, wat met individuen gewoon niets te maken heeft.
Hij zegt, eigenlijk moet je afwegen de eigen richting van krakers en knokploegen.
Ja, dat was dus. Hij vindt van eigen richting van de ene kant en eigen richting van de andere kant, dat is allemaal hetzelfde. Nou, dat is niet zo. Het is duidelijk dat die knokploegen, dat die dik betaald worden door de eigenaren om eigenmachtig de gekraakte panden te ontruimen. Er worden bedragen genoemd van 15.000 gulden de man, of 5.000 gulden de man, voor een stevige, potige ontruiming. En dat is natuurlijk heel wat anders. Hè? Dat is volstrekt in strijd met de wet. Maar het is ook helemaal niet, het is ook niet verdedigbaar. Hè? Ik vind dat mensen omdat ze geen dak boven hun hoofd hebben, voor de meest primaire, eerste levensbehoeften, als ze daarin voorzien en daar dan misschien wel de wet mee overtreden, dat op een heel ander niveau ligt. Dat die mensen hebben gelijk. Als je honger hebt, dan zou je een brood moeten stelen. Dat is nou helemaal zo.
Is er overleg geweest met de OGM of niet? Ooghem ontkent het nu ineens, hè?
Ik heb geen overleg gehad, ik heb dat altijd geweigerd. Maar daar is in de maand januari, februari en maart, meen ik, is er onderhandeld tussen de gemeente en de Ooghem over aankoop van de panden aan de Keizersgracht voor jongerenhuisvesting. En dat is, als ik het goed geïnformeerd ben, is dat toen afgesprongen, omdat het bedrag wat de Ooghem toen nog vroeg, een ton of twee ton, te hoog was voor de gemeente. En daar zie je dan dus inderdaad uit dat het ogen maar dan ook geen laars kan schelen wie daar, wat er verder met die panden gebeurt, als ze er geld mee krijgen en of met een eventuele ontruiming, bijna 100 jongeren op straat komen te staan. Ja, kijk, daar hebben ze natuurlijk niet mee te maken. Daarvoor kunnen ze geen verantwoordelijkheid nemen.
Uitspraak van het Hof, vrijdag 26 oktober, 9:30. We zijn benieuwd.
Uitspraak van het Hof, 26 november moet er ontruimd zijn. Vandaar dat de deurwaarder donderdag jongsleden langskwam om aan de deuren van de grote keizer een briefje te hangen dat na vrijdag en niet in het weekend, zoals hij er netjes bij zei, er zal worden ontruimd. In spanning wacht de kraakwereld de dag van morgen af.
De deurwaarder, en uw naam?
Braun.
Braun.
Braun. Dat doen we.
Ja, dat is niet te lezen.
Nou ja, is toch groot genoeg die handtekening.
Hij is een bekende ontruimer, hè?
Ja, ja, dat ben ik.
Mijn toestand was in de Nieuwmarkt.
Weet ik niet.
Ja, dat is uw leven geweest, daar staat hij onbekend.
Nou, het was het spel, wat we het zo liever zeggen.
Ja, maar... Zou je terug willen, die tijd? Het kan in dit soort gevallen, hè, als er een hele kraakwereld achter gaat staan.
Zoals op de Nieuwmarkt? Ja, maar er zat een groot belang van die metro in natuurlijk. Het was weer wat anders.
Ja.
Hier gaat het dus om die zes panden. Windgeil. Dus...
Het is een krats.
Nou, dat zeg ik niet. Ik bedoel, maar kijk, dat is net wat ik zeg. Kijk, het kan, al gaat het om één woning, een kamertje met een keukentje, kan precies zo zijn als iemand met zes panden. Dat maakt in wezenlijk is er geen verschil tussen.
Van het verzet wat er wordt geboden.
Ja, kijk, je moet natuurlijk, als ik met twee man politie inkom dan, en er zit 50 man staat er tegenover me, dan wordt dat een lachertje natuurlijk. Dat is,
kennen jullie elkaar?
Kennen wij elkaar?
Ik ken die meneer niet. Nee, helaas. De deurwaarder die net plakkaatjes op heeft
gebracht. Dan gaan we het even lezen. Oh ja, ik zal wel zien hoe de OGM terugslaat. Daar weten wij nog niks van af. En dat zullen wij dan wel merken. We zullen wel zien wie het eerste slaat. Of er voor het eerst geslagen wordt. Dat weet jij toch niet? Daar weet ik niets van hoor. Maar misschien weet meneer er iets meer van.
Hoe verslagen?
Wie er gaat slaan hier en zo?
Ik niet.
Nou, kijk, dan is er al één die niet gaat slaan.
Nee, ja, tenzij we een eentje mijnen slaat natuurlijk. Dan wordt het anders. Dan wordt het wel moeilijk voor degene die dat doet. Want dan sla ik terug, dat is logisch.
Maar, je loopt meestal met koevoet, hè?
Ja, dat is logisch om de deur. Je komt van alles. Je kan het moeilijk zeggen, nou, dan staan we plotseling voor een deur, die is dicht. En dan moet ik eerst weer eens naar mijn auto toe om een koevoetje te halen. Je moet zorgen dat je je spullen bij de hand hebt natuurlijk. Nou, mijn taak is voltooid. Dus, ja.
We zien u wel weer verschijnen, zou ik zeggen.
Denk het ook,
ja. En slotenmakers en smidden en weet ik het. U neemt bijna vriendelijk afscheid.
Ja, ja, oh nou, maar ik bedoel...
Waarom niet?
Zo is dat.
We zien elkaar weer gewoon en dan zullen we kijken of we weer daarna vriendelijk afscheid nemen.
Met koevoet.
Ik bedoel, het is aan de volgende slag, of om het wat minder militaristisch te zeggen, de volgende zet is aan de deurwaarder, de OGM, et cetera. We zien wel wat er verder gebeurt. Waarom zou ik even
het spel
molesteren?
Nou, ja, wat hij zegt, mijn meneer zegt de volgende zet, dan zeg ik het is een spel.
Ja. Het spel wil ik niet zeggen, nee. Het gaat om iets meer dan een spel. Ik vind het geen spel om mensen op straat te gaan zetten en dat soort dingen.
Nee. Dat is ben ik zo met u eens, maar goed, laten we zeggen, het gaat erom wie heeft de langste adem natuurlijk. Hè?
Ja. Nou, daar valt nog weinig over te zeggen. Dat ligt eraan hoe die adem getest gaat worden, hoe lang die is en wanneer.
1979, toen die deurwaarder net was geweest, toen is er een heleboel gebeurd in een vrij korte tijd. Stan van Houken, we gaan even terug naar Chile daarvoor. Stan van Houken, daar zijn betrokkenen, mensen van de Grote Keizer aanwezig. Kunnen die in kort bestek vertellen wat er na het bezoek van meneer Braun tot heden in snel tempo is gebeurd?
Ja hoor, ik denk van wel. We hebben namelijk Kees hier, Jack, René en?
Goos.
Goos, alle vier van de Grote Keizer. De vraag is, Kees begin jij, maar je bent een beetje ingepraat nu, zo langzamerhand, na zo'n uur. De vraag is wat er na 16 november, na de eerste keer dat de heer Braun hier aanwezig was, althans aan de Grote Keizer, wat er daarna gebeurd is.
Wat er daarna gebeurd is?
Ja, het is een plotselinge vraag, want wij krijgen het ook plotseling door. We waren al bezig met het af. Het
gebeurt de laatste tijd in een dag of in een week zo ontzettend veel. Als 16 november na de eerste keer dat er een deurwaarder geweest is, is een versnelling van de barricade, van de barricadering op gang gekomen. Er zijn binnen een mum van tijd ontzettend veel verbeteringen aangebracht van de barricadering. Er is een perfectionering op gang gekomen met contacten naar de buitenwereld toe. Het duidelijk maken wat er precies aan de hand is. Het duidelijk maken waarom er hier een pand omgetoverd moet worden in een middeleeuwse vesting. Een pand waar normaal gesproken mensen moeten wonen. Waar ook altijd mensen goed en goedkoop in hebben kunnen wonen. Namelijk dat het hier ging om een plaats waar 60 mensen goed zouden kunnen wonen, die echt verkocht zou worden aan een OGM, verloren zou gaan aan speculanten, verloren zou gaan. Er is ook sprake geweest aan investment company uit China waar heroïnegelden op een gegeven ogenblik wit gemaakt werden. Dat soort dingen zijn wij vanaf dat moment echt duidelijk gaan maken aan de mensen. En dat heeft ertoe geleid dat er een enorme stroom van verontwaardiging op gang is gekomen uit allerlei delen van de stad, uit allerlei buurten, huurders, bejaarden, woonbootbewoners, alle mensen die ook maar op wat voor manier dan ook het slachtoffer zijn van dit falend beleid, hebben daarop gereageerd en hebben zich achter ons gesteld. En nou, tot op dit moment is dat tot uiting gekomen in een ware padstelling, laat ik zeggen. De grote tegenstelling staat nu in Amsterdam tegenover elkaar. Aan de ene kant 54.000 woningzoekenden. Volgende maand zijn er dat 55.000 zoekenden. Reken maar uit aan het eind van het jaar. Aan de andere kant de gemeente die met in zijn hemd staat, met zijn handen in het haar. Vanavond kun je dat horen. Zo direct zal de gemeenteraad met getallen komen, met interpellaties. Ik heb gehoord dat er misschien wel 30 moties komen. Die 30 moties die zijn te laat en die zullen waarschijnlijk met integriteit die we hebben kunnen zien van dit gemeentebestuur, en dan noem ik met name de burgemeester en de wethouders, niets uithalen. Dit gemeentebestuur heeft zoveel wandaden op zijn naam staan, heeft zoveel mensen onrecht aangedaan de afgelopen jaren in deze stad, heeft zoveel mensen het leven onmogelijk gemaakt. Ik denk niet, al waren het 300 moties, dat er nog van dit bestuur iets verbetering verwacht kan worden op dit moment. Het is schandalig dat dit circus, dit toneel opgevoerd gaat worden direct.
René, die verbreding van die actie, betekent dat jullie daar ook meteen met al die actiegroepen, mensen uit de Roomtuintjes, Kattenburg, woonbootbewoners, hebben jullie daar weer contact mee gehad? Steunen die actie?
Ja, want zo'n gemeente, zo'n plotseling gemeenteraadsdebat over de hele problematiek zou natuurlijk kunnen suggereren dat het, als die dan een, zeg maar, voor de grote keizer gunstige beslissing zouden nemen of een ongunstige beslissing, dat het daarmee afgelopen is. Integendeel, het begint nu pas en dat heeft juist met die verbreding te maken. Inderdaad, je noemt de Roomtuintjes. Die mensen die hebben al laten blijken dat ze solidair met ons zijn. En wij zijn ook solidair met hun, want zij voeren een hele belangrijke actie. Dat ook erg duidelijk met woningnood te maken heeft. Namelijk dat je, als je zeg maar ongeveer 1300 gulden verdient, dat je daarvan 500 gulden aan huur moet besteden. En in de Roomtuintjes voeren ze dus de 10% actie. Dat betekent dus dat die mensen niet meer als 10% van hun huur willen besteden. Nou, die mensen, wat krijgen die, in plaats dat die mensen dan geholpen worden, krijgen ze de rechten op een dak. Worden ze gedreigd met deurwaarders enzovoort. Eigenlijk precies hetzelfde wij als krakers ook mee te maken hebben. En dat heeft natuurlijk ook, is ook essentieel voor die verbreding. Het is niet uitgesloten dat die Roomtuintjes ook ooit eens misschien met politie geweld zullen moeten worden ontruimd. Ook daar worden wij als krakers eigenlijk al dagelijks mee geconfronteerd. En dat maakt natuurlijk een hoop duidelijk. En het gaat niet alleen dan om de Roomtuintjes. Wat de huurstakers betreft heb je nog veel meer. Je hebt nog veel meer wijken. Je hebt het Bikkerseiland, je hebt de Kinkerbuurt, je hebt Kattenburg. En op die manier, dat is dus die verbreding naar die huurstakers toe. Dat het gewoon een front is misschien veel gezegd, maar in ieder geval dat het duidelijk wordt dat heel veel mensen de handen ineen slaan. Omdat ze toch met, hoewel het verschillende problemen zijn, met ontzettende huisvestingsproblemen zitten. En zeggen van, nou, we pikken het gewoon niet langer. We gaan actie voeren. We zien dat er hier in deze wijk dat gebeurt. We zien dat er in het concertgebouw, in het concertgebouwbuurt, dat daar mensen ook strijdbaar zijn geworden.
Van Landschot gebouw.
Ja, precies. Er zijn de spanden gekraakt van Landschot. Die wil daar kantoren van maken. En dat ziet die buurt helemaal niet zitten. En wat zegt zo'n gemeenteraadslid dan gisteren in die met dat forum?
Walter Etty was dat.
Ja, precies, van de PvdA. Hij is vicevoorzitter van de fractie van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad. Die zegt, nou, de buurt, de gemeenteraad, die kan niet zonder de buurten. Hè? Maar de buurten kunnen ook zeker niet zonder de gemeenteraad. En daar bedoelt hij dus mee van, jullie kunnen zoveel actie voeren als je maar wil. Maar wij bepalen het toch. Maar zo zit het in dit geval helemaal niet. En dat is ook wel duidelijk gebleken, lijkt mij.
Even teruggaan naar de politie, want dat is toch een belangrijk onderdeel in het geheel. Want dat zijn de mensen die gestuurd worden door het gemeentebestuur.